Ik hoop dat ik jullie vanmorgen mag bemoedigen door Gods woord heen. Ik ben zelf ontzettend bemoedigd door de tekst. Ik heb er veel over nagedacht. Ik was er zelf lekker mee bezig. En ik hoop eigenlijk deze morgen jullie op die reis mee te nemen. Dus dat jullie eigenlijk met mij meewandelen. Niet zodat jullie veel van mij zien, maar zodat de genade en de vrede van de Heer Jezus Christus vermeerderd mag worden. En ik heb vanmorgen de tekst gekozen vanuit, eigenlijk een gedeelte gekozen vanuit 1 Petrus 1. En ik heb ervoor gekozen, eigenlijk mijn eigen gedachtegang, om het zo maar te zeggen, is op gang gekomen toen ik bepaald werd bij vers 8. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. En hoewel u hem niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En dat is natuurlijk gewoon een prachtige tekst. En ik heb mezelf een beetje aangeleerd om soms gewoon te mediteren. Hè? Niet mediteren in wereldse zin, maar wel om gewoon read your Bible slowly. Denk erover na. Dat begon eigenlijk bij deze tekst. Nou, er staat veel meer omheen. En ik denk dat er hele mooie lessen in zitten. Dus ik wil graag eerst de tekst gaan lezen en dan zullen we hem proberen met elkaar te gaan ontleden. En hoop ik dat we er met elkaar door opgebouwd worden in het geloof. Ik begin bij vers 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontius, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God, de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof, tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd als het nodig is bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade aan u, die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus, die in hem was, doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden, in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is, dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Omgord daarom de lenderen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar, zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als een vader aanroept, die zonder aanziens des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap, dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als met een smetteloos en onbevlekt lam. En daar wilde ik voor nu stoppen. Ik weet niet of jullie het opvalt, maar als ik het zo lees, dan, ik vind dat gewoon prachtig. Er zit zo verschrikkelijk veel in. En toen ik er voor mezelf mee bezig was, toen ontdekte ik eigenlijk een beetje drie dingen. En die drie dingen die wil ik ook met elkaar doorlopen. En dat zijn eigenlijk de drie dingen in de tijd waar Petrus het over heeft. Er zijn ook drie tijden. We komen ergens vandaan. We zijn ergens onderweg naartoe. En we leven ook in een heden. En ik denk dat Petrus in het schrijven van dit stuk ook die drie dingen uithaalt. En dat wil ik eigenlijk vandaag ook met elkaar gaan doen. Want we komen namelijk allemaal ergens vandaan. We zijn allemaal onderweg ergens naartoe. Maar we leven ook in het hier en nu. Nou, en in die drie dingen denk ik dat Petrus ons onderwijst. En ik wil dat vandaag naar voren gaan halen. Dus hou je Bijbel op schoot en loop met me mee. Ik wil zo dicht mogelijk bij Gods woord blijven, dan is er zo min mogelijk van mij bij. Oké? Toen ik begon na te denken over die tekst 8. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Toen ging ik over nadenken wie dat eigenlijk zei. En dat was Petrus. Petrus die zelf de Heere Jezus wel gezien heeft. Die een aantal jaar met de Heere Jezus opgewandeld heeft. Die de Heere Jezus meegemaakt heeft bij de verheerlijking op de berg. Die de Heere Jezus ontmoet heeft op het water toen die liep. Die erbij was toen de Heere Jezus zich overgaf om gekruisigd te gaan worden. Dat was de Petrus die zei, hoewel u hem niet ziet, hebt u hem toch lief. Ik denk dat toen hij dit schreef, dat is mijn inleg, maar dat hij zich verwonderd heeft. Wat is dat wat jullie hebben, hoewel jullie hem niet gezien hebben, hebben jullie hem toch lief. En toen ik daarover nadacht, toen was ik aan het nadenken. We leven in een tijd en in een wereld, maar ook binnen het geloofsleven, waarbij we van alles willen zien. Wonderen, tekenen, mooie dingen, ervaringen. Maar hoe vaak sta je 's ochtends op en verwonder je je gewoon over het feit dat je de Heere Jezus lief hebt. Hoewel je hem niet ziet. En toen ik dat bij mezelf bedacht, dacht ik, elke ochtend als ik op ga staan, ga ik mij daarover verwonderen dat zijn geest is uitgestort in deze wereld, werkzaam is in ons, en dat ik elke ochtend naar de Heere Jezus toe mag gaan, hem mag danken, Heere Jezus, wat een genade dat u mij gevonden hebt, dat u in mij het willen en het werken heeft gegeven, en dat ik u nu lief mag hebben. En ik hoop ook voor jullie als gemeente dat dit jullie drijfkracht is. Dat jullie altijd als jullie bij elkaar komen, dat dit de verwondering is die bij jullie leeft. Volgens mij zegt Jezus ergens in Lucas, ik was het net nog even aan het opzoeken, maar ergens in Lucas 17, maar kan er een beetje na zitten. Maar dat de discipelen erop uitgingen en dat ze terugkwamen en zich verwonderden over de tekenen en de dingen die ze konden doen. Dat de demonen en alles onderworpen waren. En dat de Heer Jezus zegt, ja maar verwonder u daar nou niet over. Maar verwonder u over het feit dat uw naam geschreven is in het boek des levens. Nou dat is het, dat wij door de genade van de Heere Jezus hem lief mogen hebben. En hier mogen zitten als broeders en zusters. En in die verwondering mogen delen. En ik denk ook dat dat de beste verwondering die er is. Want dat is iets wat vast ligt. Het is er en dat gaat nooit meer weg. Nou en toen ik na het nadenken was over Petrus. Was het ook de Petrus die erbij was op de verheerlijking op de berg, die op het water liep, die zijn meester op het meest moeilijke moment verloochende. Dus het was natuurlijk Petrus die grote dingen had meegemaakt met de Heer Jezus, maar ook zo vaak moest hij onderkennen in zijn leven hoe ik ook het goede wilde doen voor de Heere Jezus. Hè? Want Petrus was altijd degene die klaarstaat. Die zei, nee, ik zal u niet verlaten, Heere. Of bij de verheerlijking op de berg, kan ik een tent opzetten? Hij was altijd bezig met de goede dingen. Maar toch moest hij, denk ik, op een gegeven moment ook in zijn leven, zoals we dat allemaal moeten, erkennen. Als de Heere Jezus het niet doet, dan kan ik zo het goede willen doen. Maar dan ben ik hopeloos verloren. En dat is dus de Petrus die we hier ontmoeten in de brief. Die zich tot in het diepst van zijn wezen bewust was van toen het er echt om ging. En ik zo had gezegd, ik verlaat u niet. Heb ik mijn meester, mijn Heer en mijn heiland tot drie keer toe verloochend. En als wij allemaal in ons leven op dat punt zijn gekomen. Dat we ook moesten erkennen hoe ik het misschien ook goed bedoel en hoe ik het ook wilde. Als het niet de genade was van de Heer Jezus die mij redde. Dan was ik voor eeuwig verloren en was er geen hoop. Daar komen we zometeen ook op de levende hoop. Voor mij. Ik denk Dat we er allemaal moeten komen. En die wegen zijn verschillend. We hebben allemaal onze eigen weg. Maar wat is nou het mooie als we daar komen? Want wat zegt Petrus in vers 2? Hij is geroepen tot gehoorzaamheid en besprenkeld met het bloed van Jezus Christus. Maar vlak daarvoor zegt hij, hij is geroepen door de en uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God. Het was de voorkennis van God die alle dingen met Petrus deed. En toen hij daar gewoon over nadacht, toen kwam hij denk ik tot vers 3. En ik hoop dat wij daar ook allemaal komen. Als we nadenken over waar we vandaan komen. Dat was het eerste punt, hè. We komen allemaal ergens vandaan, Petrus ook. Wat zegt hij dan in vers 3? Als we ons beseffen dat het genade alleen is. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van de Heere Jezus Christus uit de doden. Geprezen zij de grote naam van onze God en Vader. Als wij beseffen dat we van genade leven, dan blijft vers 3 over. Hem prijzen, hem loven, hem groot maken. Er is niets in ons, alles van hem. En wat vind ik dan zo mooi? Hij gebruikt het woord zijn grote barmhartigheid. Nou, grote barmhartigheid betekent dat ik er niets aan bij kan dragen. Ik heb niets in de melk te brokkelen. Het is alles en alleen het werk van de Heere Jezus Christus. Daar kwam Petrus vandaan. Hij besefte dat. En omdat hij wist waar hij vandaan kwam en wat zijn meester had geleden, zei hij, ik wil hem prijzen. Nou, ik hoop dat wij dat ook allemaal hebben in ons leven. Dat we de Heere prijzen, omdat we weten dat we van genade mogen leven. Nou, als dat zo is, alle eer aan de Heere God. Maar dan gaat hij in diezelfde tekst, vers 3, gaat hij spreken over een levende hoop. En over een erfenis die bewaard wordt in de hemel. En dan schakelt hij eigenlijk over, denk ik, vanuit het prijzen van de Heer, vanuit het besef dat hij geroepen is door de Heer Jezus, naar daar waar hij nou op toe op weg is. Want hij weet namelijk, mijn hoop ligt niet in mijzelf. En de erfenis die klaar ligt om geopenbaard te worden, die ligt in Christus. Maar het is denk ik iets wat bewaard wordt op dit moment. Het is hier niet volledig op aarde. We mogen erin delen in de geest. Maar we hebben net ook gezegd, het moet nog in zijn volheid openbaar komen. En daar leven we naartoe. Nou, en daar zegt hij het volgende over in vers 4. Hij deed ons dus opnieuw geboren worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Nou, ik denk dat die laatste tijd misschien wel heel dicht voor de deur ligt, waarin al die volheid van de Heer Jezus Christus in één klap openbaar komt. Maar die zaligheid en die levende hoop, die vinden wij in de Heer Jezus. En wat vond ik nou zo mooi? Dat er eigenlijk 3 woorden worden gebruikt. Wat zegt hij daarover? Hij zegt het is onvergankelijk, onbevlekt en een onverwelkbare erfenis. Eigenlijk zou je met deze woorden zeggen, het kan niet weggaan. Wat er ook gebeurt, het is onmogelijk. Want ik ben niet supertalig, ik ben een jongen met dyslexie. Dus ik moet altijd met taal een beetje zoeken. Maar onvergankelijk en onverwelkbaar leken mij redelijk in hetzelfde ding. Want ja, als het onverwelkbaar. En dat klopt dus ook wel. Als je dat op Google invult, dan kom je ook tot die conclusie dat dat een beetje dezelfde dingen. Maar ik denk dat Petrus daarmee gewoon wil zeggen van, joh, besef je nou, het is iets wat niet weg kan. En wat is nou het mooie? Waar wordt het bewaard? In de hemel, door de kracht van God. Daar wordt het bewaard. Het is iets wat vast ligt. En in die zalige hoop mogen wij onszelf vinden. Het is dus, ook daarmee zegt Petrus weer, datgene wat straks gaat komen, dat is weer niets uit jou. Het is alles uit Christus. Want die zalige hoop, die vind ik niet in mijzelf. Nee, die vind ik in de Heere Jezus. En die erfenis die klaar ligt, die ligt in de Heere Jezus. En die is onvergankelijk, onvergankelijk. En hij wordt bewaakt door de kracht van God. Nou, ik weet niet hoe jullie God kennen. Maar als ik lees over de teksten die geschreven worden in Jesaja en al die dingen, nou doe de cursus, zie uw God. en je ziet de grootheid van God, dan weet ik één ding zeker, daar komt niemand aan. Het is onmogelijk dat daar iets bij of afgedaan wordt. Gods eigenschap is kracht. Dus daar kan niets bij, daar kan ook niets af, want het is een eigenschap van hem. En Gods wijsheid is ook een eigenschap van, er kan niets bij of er kan niets af. Dus ja, het ligt daar veilig. En in die veilige hoop, daar verheug ik mij over. Alleen, ik mag ook weten dat het straks in die laatste tijd geopenbaard gaat worden. En wat is nou zo mooi, in vers 9 gaat het ook over dat einddoel. Daarin spreekt hij namelijk, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Daar werken we naartoe, hè? Dat die zaligheid van de zielen, die ligt nu al vast in Christus, maar dat zal dan straks in één klap geopenbaard worden. En wat vind ik nou zo mooi in vers 10? Want Petrus daagt ons ook een beetje uit. Wat zegt hij namelijk? Naar die zaligheid die vast ligt in Christus, daar hebben de profeten en in het verleden naar gespeurd en gezocht, hè? Vers 10. Want ze spraken daar wel over, maar ze wisten nog niet exact hoe dat zat. Ze spraken altijd nog in een soort beeldspraak. Ze zagen natuurlijk, hè, de hele tempeldienst en alles was een voorbode naar het moment dat de Heer Jezus. Maar het was altijd nog een beetje bedekt. Maar wij leven in de tijd erna. En ons is door Gods woord en door de leiding van de Heilige Geest alles geopenbaard. En hij zegt eigenlijk, zegt Petrus, dat was voor mezelf een aanmoediging. Nou, in die tijd zochten en speurden de profeten er al naar. Maar hoe doe jij dat in deze tijd? Ben jij constant bezig met wat is nou die zalige hoop? Wat is nou die erfenis? Welke dingen, waar zien wij naar uit? Wie is de Heer Jezus nou precies? En daarmee zou ik jullie ook willen uitdagen. En dan zegt hij vervolgens, aan het einde van die tekst zegt hij ook, en het is zelfs zo dat de engelen begeerig zijn zich te verdiepen in deze dingen. Dus om je nog wat meer uit te dagen. En dat begeerig, dat woord is alsof ze meekijken in een stadion. Ze zijn eigenlijk naar beneden aan het kijken en ze zien ons hier op aarde dan maar, ik zie ik even zo voor me, rondlopen, ik weet dat niet precies. Maar ze zijn aan het meekijken, hoe zit dat nou of zo? Ze zijn er begeerig naar om dat te vinden. Nou, dat daagde mij zo uit om meer en meer van de Heer Jezus te willen weten. Meer en meer te groeien in de genade. En dat is ook mooi, daar begint Petrus natuurlijk in vers 2 ook mee van, mogen de genade en de vrede voor u vermeerderd worden. Maar het deed ook nog wat anders met me. Want ik ben een mens van vlees en bloed. En ik heb kinderen en ik heb een vrouw en ik heb werk. En we hebben een gemeente. En heel vaak merk ik toch dat ik bezig ben gewoon met de dingen hier op aarde. En er zijn ook een heleboel mooie dingen. Laat ik dat vooropstellen. Ik mag echt genieten vaak van het leven. Het is niet altijd makkelijk, maar het mag wel. Alleen toen ik dus hierover na ging denken, over de Heer Jezus. En dat er straks een moment zou komen, waarin dat in één klap allemaal openbaar zou komen. Dat hij zal verschijnen. Toen ging mijn hart zo branden. Heer Jezus, kom gauw. Hè? Ik zie er zo naar uit. Dat die volledige erfenis openbaar gaat komen. Dat ik u mag zien. Dat, zoals vers 8 erover spreekt, dat die onuitsprekelijke en heerlijke vreugde openbaar gaat komen. Want ja, ik heb maar besloten om daar niks over te zeggen, want het is een vreugde die onuitsprekelijk is. Dus als ik het uitspreek, dan doe ik hem al tekort. Maar ik denk dat we dat allemaal van binnen wel kennen. Zou ik het zo mogen zeggen? Ik zie met heimwee uit naar de Heer Jezus, zonder dat ik hem heb gezien. En daar kan ik me dan weer over verbazen, van wat is dat nou wat in me werkt? Nou, daar leven we naartoe. Daar zien we als het goed is met elkaar naar uit. En ik hoop ook dat we daar met elkaar over spreken. En het is reeds werkzaam onder ons, maar soms is het wel moeilijk. Is het door de strijd van het leven heen. En daar zegt Petrus denk ik ook wat over. We komen ergens vandaan. We prijzen God voor het feit wat we in ons leven hebben mogen ontvangen, namelijk de genade van de Heer Jezus Christus. We zien uit met elkaar naar het moment dat alles openbaar zal worden, of in zijn terugkomst, of het moment dat we hier op aarde het leven laten en dat we ontmoetingen zullen hebben. Maar daartussen ligt ook nog een tijd en dat is het heden. En ik denk dat voor het heden geeft Petrus ook een aantal mooie bemoedigingen. Maar hij geeft ook een paar handvaten mee en die liggen naar mijn idee verborgen, maar ze zijn redelijk openbaar in vers 13 tot en met 17. Dus daar wil ik zo meteen met jullie doorheen wandelen. Maar waar ik eerst even naartoe wil, is dat Peter spreekt over dat er in ons leven beproeving en verzoeking zal zijn. En dat die dingen ons zullen overkomen. Dat is gewoon, denk ik, een feit. Als wij in de wereld leven als volgelingen van de Heer Jezus, dan zegt volgens mij de Heer Jezus zelf, ik zend u als schapen tussen de wolven. Nou, dat is niet de meest makkelijke plek voor een schaap. Dan is hij constant op zijn hoede. En er kan beproeving bij komen. Hè. Satan zal ons proberen te verzoeken om ons te laten struikelen in zonde. En zo zijn we in dit leven. En wat zegt Petrus dan? Als die beproeving en die verzoeking in uw leven zijn, dan is dat beter dan goud. En dan zat ik daarover na te denken van ja, we hebben de afgelopen tijd zelf ook best wel een hoop meegemaakt. En dat is echt niet altijd makkelijk. En het is moeilijk en je probeert je vast te houden aan die levende hoop, de Heer Jezus Christus. Maar je bent soms ook zo gauw geneigd om, als het dan weer wat beter gaat, jezelf toch wel een beetje op de schouder te kloppen. Nou, heb ik toch op zich goed gedaan. En we zijn staande gebleven en zo. En toen las ik van, nee, maar als straks de Heer Jezus terugkomt, dan mag blijken tot lof en eer van zijn heerlijkheid bij de openbaring van de Heer Jezus Christus. Dus de beproeving en de verzoeking waar we nu doorheen gaan, dat slijt als het goed is ons geloof, zodat als straks de Heer Jezus openbaar wordt en het geloof van de gelovigen openbaar wordt, dan zal dat in één klap zijn, niet tot eer van jou, maar tot eer en heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. En toen was ik daar weer zo verheugd over van, Heere, ik ben u zo dankbaar voor het feit dat over ons leven mag komen. Maar wilt u geven dat het tot uw eer en tot uw heerlijkheid mag zijn? Dat ik er niets in mezelf weer voor doe, maar dat het alles voor u is. Nou, ik denk dat als het goed is allemaal ons verlangen is. En dat het daarom ook goed is om ons erin te verheugen. Want dat, als je één hoofdstukje terugbladert en je gaat naar Jacobus 1, vers 2, dan zegt hij, acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort komt. Dus acht het enkel vreugde, broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. En als er op die manier beproeving komt. En waarom, zat ik te denken? Niet omdat het op dat moment makkelijk is, maar omdat ik daarmee straks de Heer Jezus mag verhogen. Dat het allemaal weer voor hem alleen is. Prachtig toch? Daar vind ik vreugde in. Goed. Was dit mijn glas? Ja. Nou, dat is denk ik helder. Maar dan wil ik graag naar vers 13. En vanuit vers 13 tot vers 17 heb ik een aantal punten gehaald waarvan ik denk dat ze door Petrus genoemd worden om onze reis hier op aarde, om het zo maar te zeggen, te helpen van, joh, waar moet je je nou op focussen? En daar heb ik 7 dingen uitgehaald. En die 7 dingen wil ik nu met jullie doornemen. Bij vers 13 begint hij met, omgord daarom de lenderen van uw verstand. Dat is de eerste. Omgord daarom de lenderen van uw verstand. Eigenlijk zegt hij, maak je verstand reis klaar. Want het omgorden van je middel of van je lenderen, dat betekent van, joh, we gaan op reis. En dat is ook zo. We zijn natuurlijk op reis en we moeten constant ons verstand reis klaarmaken om de weg met de Heer Jezus te gaan. Achter hem aan. We hebben ons oude leven afgelegd en we zijn op pad om de Heer Jezus te volgen. En daarbij moeten we constant ons verstand reis klaarmaken. Maar het zit er ook in, denk ik, dat we ons hier niet meer hechten aan de dingen van hier op aarde. Maar dat we uitzien naar het moment dat we straks een ontmoeting zullen hebben met de Heer Jezus. Dus ook ons verstand reis klaar houden voor dat moment dat we hem zullen gaan ontmoeten. Dus hou je verstand reis klaar. En dan zegt hij, wees nuchter. Nou, dat nuchter kun je denk ik op twee manieren uitleggen. De ene is wel helder. We moeten niet in dronkenschap wandelen. Want daar heeft de Heer moeite mee, een probleem mee. Laten we dat maar zo zeggen. Die is helder. Maar we moeten ook nuchter zijn in het feit van wat ons hier in het leven overkomt. Dus alles wat er in de wereld gebeurt, hè, ik probeer het niet te veel te volgen, maar de wereld is in beweging. Als ik zie wat er op mijn kinderen afkomt, dan kan ik me daar soms best wel eens zorgen om maken. Ik denk van ja, wat leren ze op school? Wat krijgen ze mee? Ik zie ja, helaas een Nederland wat verder afglijdt van God, waardoor ik denk dat het niet makkelijker wordt om hen te volgen in alle dingen. Nou, ik mag de Heer Jezus kennen, maar ik moet mijn kinderen nog wel bij de hand houden en hen wijzen. Dat ligt weer niet bij mij, maar ik ben wel, nou, jullie snappen dat wel. En dan, als ik dan niet oppas, dan kan ik helemaal mijn nuchterheid verliezen. Dat ik eigenlijk bijna angstig word. Of dat ik denk, oh jongens, wat gebeurt er toch allemaal? En dan, nee, Petrus roept ons ertoe op, blijf nuchter. Wij hebben een levende hoop, die ligt vast in de Heer Jezus. We blijven onze kinderen wijzen op hem. En er komt een moment, dan zullen we de Heer Jezus volledig ontmoeten. En tot die tijd wandelen we in nuchterheid door. Blijven we elkaar wijzen op de Heer Jezus. Doen we elkaar bemoedigen, als het nodig is vermanen. En dat al, en we gaan gewoon rustig door. We laten ons niet van de stuk brengen. En heel eerlijk, ik heb soms wel eens nodig dat een broeder of een zuster dat tegen mij zegt. Jan, doe eens een beetje rustig. Oh ja. Snap je? Want je kunt, voordat je het weet, word je erdoor gevangen. En dan ben je er zo mee bezig, kun je er zo druk om maken. Nee. Peter zegt, wees maar gewoon nuchter. Het zit goed in de Heer Jezus. Want dat zegt hij namelijk direct daarna. En dat is denk ik het derde punt. Hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Wat houdt ons nuchter? Nou, de Heer Jezus. Als ik het zelf zou moeten bewerken, dan was ik in paniek. Maar mijn volle rust vind ik in het feit dat de Heer Jezus geopenbaard is. Halleluja, alle eer aan hem. En dan zegt hij, het vierde ding, word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er in vroegere tijd, in de tijd van uw onwetendheid waren. We moeten dus in dit aardse leven niet teruggaan naar daar waar we vandaan kwamen. Dat is wat hij zegt. Ga nou niet terug en word nou niet weer gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in u waren. En ik denk dat de drie kernzonden altijd aan de wortel liggen van dit probleem. Als we dat wel doen. En dat is denk ik egoïsme, trots, hoogmoed en ongeloof. En zo vaak moet ik ook in mijn eigen leven erkennen dat je toch zo gauw geneigd bent om daar naartoe terug te gaan. En Petrus zegt, doe dat nou niet. Blijf nou bij die nieuwe vruchten. Blijf nou bij de Heere Jezus. En word nou niet gelijkvormig meer aan dat beeld waarvan je vroeger gelijkvormig was. Maar dat is ook een verantwoording naar elkaar onderling. Want als je liefde hebt naar de ander en je bent zachtmoedig. Zachtmoedigheid betekent dat ik weet waar jij vandaan komt. En waar ik zelf vandaan kom. En dat maakt dat ik met geduld met jou omga. Omdat ik ook weet, ik leef ook van genade, moet jij ook. Dus we staan gelijk. Maar het kan wel zijn dat we soms terugvallen in oude behoeftes. Dat we toch te egoïstisch worden. Of dat we toch door ongeloof gaan wandelen. Of wat dan ook. En dan is het, als het goed is, dat je als gemeenschap aan elkaar gegeven bent. En dat je elkaar op een liefdevolle, maar wel eerlijke manier op de waarheid wijst. En dat je dan zegt, joh, maar dit is gewoon niet goed. Zullen we teruggaan? Teruggaan naar de Heer Jezus. En niet teruggaan naar de behoeften waar we vandaan kwamen. En ik denk dat dat soms wel eens een dagelijkse strijd is. En dan is het zo belangrijk dat je denk ik de ochtends ook begint met het besef. Heren, hoewel ik u niet zie, heb ik u toch lief. En het is een wonder. En ik verwonder me erover. En vandaag wil ik dus vanuit die verwondering wandelen. En niet teruggaan naar de begeerte waar ik vandaan kwam. Nou, ik denk dat dat een hele mooie les is. En dan zegt hij, maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, dat is de vijfde, wordt zo ook heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig want ik ben heilig. Nou, en daar struikelde ik wel aardig overheen. Want ik weet dat ik niet heilig ben voor God. En als hier opgeroepen wordt, wees heilig want ik ben heilig, zegt de Heer. Dat is wel, ja. En toen ging ik erover nadenken, toen ging ik er wat over lezen. Maar wat is nou zo mooi? Weet je waar onze heiligheid ligt? Onze heiligheid ligt in de Heer Jezus. En als ik in hem ben, als ik mijn vreugde vind in hem en mijn knieën heb gebogen en zeg, Heer Jezus, dit is u alleen. Dan ben ik heilig in hem. Dan is het zijn bloed wat mij reinigt en wat mij wast. En als ik dus mijn wandel hier op aarde wandel in hem, dan kan ik heilig voor God verschijnen. Het is niets meer uit mij. Het is alles uit de Heer Jezus. Mooi hè? Dus onze heiligheid ligt niet in onszelf. Onze heiligheid ligt in Christus. En omdat wij in Christus zijn, kunnen wij straks voor God verschijnen. Mooi hè? Dat we wijzen op de Heer Jezus. Het was Hij voor mij. Alle eer aan de Heer Jezus. Maar dat vraagt dus wel van ons een wandel naar de Heer Jezus toe. in Christus wandelen, meer naar hem toe groeien, meer naar hem verlangen, het oude afleggen, het nieuwe omarmen. Dat, maar wel constant beseffend dat onze heiligheid ligt in Christus. Want anders ben je zo gauw geneigd om er toch ook weer een eigen werk van te maken. Dan word je misschien wel weer wettisch. Of wat dan ook. Nee, we vinden alles in de Heer Jezus alleen. Belangrijk hoor. Want anders dan kan heiligheid een doel aan zich worden. Maar ik denk niet dat dat mag. Ik denk dat ons doel de Heer Jezus is. En onze heiligheid vinden we in de Heer Jezus. Ja, is dat... Ik zie mensen ja knikken, dus ik ben blij dat jullie dat ook zo zien. Maar dat, we vinden dus alles in de Heer Jezus. Mooi. Ja, ik ook. Halleluja. En dan zegt hij, het zesde punt. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, dan wil ik dit punt eruit. Peter zegt eigenlijk, roep je vader aan. Leef een leven van gebed. Roep je hemelse vader aan. Vader, wat is uw wil om te doen? Hoe kan ik achter u aangaan in het volgen van de Heere Jezus? Heere, ik sta vandaag voor een nieuwe dag. Wilt u mij openbaren wat ik doen mag? Om het zo maar even te zeggen. Dat is wat de Heere ook van ons vraagt. Wat hij ons ook wil geven. Roep mij aan. Ik heb alles voor je klaargemaakt. Je mag in mijn wegen wandelen. Efeze 2 vers 10. Wandel dan in mijn wegen. Die ik al voor heb bereid. En dan mogen we in wandelen, ontspannen. Maar ook keuzes maken en zo. Maar we moeten wel constant in gebed zijn met de Vader. Roep je Vader aan. Als het moeilijk is. Maar ook als het goed gaat. Dank hem ervoor. Dank u wel, Heer Vader, voor alles wat u geeft. Dus ik denk het zesde punt een hele belangrijke. Dat we een leven van gebed hebben. En dat we de Vader aanroepen. En dan zeggen het zevende punt waarvan ik denk dat Petrus ons toe oproept. Dat is, wandel dan in de vreze des Heren. Gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. We zijn vreemdelingen op aarde. We zitten hier onze tijd uit. En dat doen we niet nutteloos. Nee, want we mogen de Heer Jezus kennen. Maar we zien wel uit naar het moment dat we tot ons doel zullen komen. Hier op aarde zijn we vreemdelingen. En dan zegt hij, wandel gedurende de tijd van uw vreemdelingschap in de vreze des Heren. Niet vrezen uit angst. Ik hoop niet dat jullie je vrees uit angst hebben voor de Heren. Want dan gaat het niet goed. Je hoeft geen angst te hebben voor de Heren. Want hij heeft ons in genade aangenomen. En ik hoorde net ook iemand zeggen, we mogen hem aanroepen als Abba Vader. We zijn erfgenamen in Christus geworden. Door zijn genade mogen we dat doen. Maar we moeten wel in een heilige vrees leven. Het is niet zomaar iemand waar we mee omgaan. Het is niet je schoolvriendje of wat dan ook. Nee, het is wel de heilige God. Die hoog verheven is boven alles. Die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die zo totaal anders is dan wij. Hij is ongeschapen en wij zijn geschapen. Dat geeft al zijn volledige andersheid aan. Nou, en dat is iets, daar zullen we straks denk ik een eeuwigheid doorheen mogen wandelen ook weer. Om dat allemaal te leren kennen. Al die diepte van God. Dus het is een heilige vrees. Niet uit angst. Maar wel, we beseffen met wie we te maken hebben. En wat vind ik dan zo mooi? Vers 18. Als we dit doen, dan zegt hij, doe dit alles in de wetenschap. Al deze dingen waar we het net over hadden, al die zeven punten, die moeten we doen in een bepaalde wetenschap. Nou, en wat is die wetenschap? Dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de Vader overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Dat is het, hè. Het was de Heere Jezus die de schoot van de Vader verliet. Die naar deze aarde is gekomen om zichzelf te geven aan het kruis. En ons daarmee heeft vrijgekocht. Want alle rijkdom hier van aarde, al het goud en al het zilver, waren niet genoeg om jou en mij vrij te kopen. Het was enkel en alleen zijn bloed wat ons kon reinigen. En hij heeft het niet nagelaten om het te doen. Hij is afgedaald. Hij is van de Vader afgescheiden geweest. Hij heeft de dood overwonnen. En hij is ook weer opgestaan. En toen ik daarover nadacht, dat laatste deel, die diepe verwondering dat de Heer Jezus dat over had, dat ik gereinigd mocht worden door zijn bloed, dat hij mij zo lief had, dat er was geen mogelijkheid om mij vrij te kopen. Alle bergen zilver en goud op de aarde waren niet genoeg om ons te kopen. Het enige wat kon was zijn bloed. En dan terug naar vers 8. Doe dat eens. Hoewel u hem niet ziet, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Dat is het, hè. En weet je hoe ik het dan maar uitzie? Dat er straks een moment zal zijn dat we verenigd zullen worden met de Heer Jezus. Ik weet niet precies hoe het is en ik zal er toch maar proberen een paar woorden aan te geven. Maar dat we zullen zitten aan lange tafels. En dat we zullen gaan eten met de Heer Jezus. Maar voordat we gaan eten, gaat de Heer Jezus spreken. Gaat hij dingen zeggen. En mogen we hem dingen vragen. En dan misschien na de maaltijd zetten we de tafels en stoelen aan de kant en zullen we dansen. En zullen we blij zijn. En zullen we ons verheugen in de Heer Jezus. Ja, dat is misschien iets van die onuitsprekelijke vreugde. Ja, het is niet uit te spreken. Maar waarvan ik hoop dat we daar met elkaar naar uitzien. Ik weet niet. Ik kan daar zo ontzettend blij van worden. Dat hier voor mijn wandel op aarde invloed gaat hebben. Dat ik denk, Heer Jezus, ik klamp mij aan u vast. Uw bloed, dat reinigt mij. En ik wil u alle eer geven in mijn leven. En dat is denk ik ook het einddoel van ons leven. Dat we hem zullen verheerlijken in alles wat ons gegeven is. Amen.